Vooraf zijn er een aantal afkondigingen namens de kerkraad. De collecten in deze dienst zijn als volgt. De eerste collecte is voor het werk van de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn voor het werk van de kerkvoogdij. Wij bevelen deze collecte als ook de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw voor de zending van harte aan. Volgende week zondag zijn er twee kerkdiensten in een morgendienst die een half uur eerder begint dan we gewend zijn. Hoopt dominee B.D. Bouwman uit Monster voor te gaan. Dus 9 uur wordt u hier verwacht. In de avonddienst die een half uur later dan we gewend zijn begint, hoopt dominee H.H. De Haan uit de Zaanslag het woord te bedienen. Dus de avonddienst om 6:30. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen en laten we dat doen uit Psalm 97. Psalm 97, het 7e vers. Het gaat over Gods vriendelijk aangezicht. Ik heb dit vers gekozen vanwege Bijbelgedeelte 2 Korinthe 3, waar het gaat over Mozes die zijn gezicht bedekte, waardoor het niet te zien was, maar God, die wij door het geloof met onbedekt aangezicht mogen zien. Psalm 97, vers 7. Geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen Psalm 145, het 3e vers. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Psalm 145, vers 3 zingen we in aansluiting op de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen zijn, u geeft ons een land waarin vrede is en vrijheid, waar we samen kunnen komen, waar we niet bang hoeven te zijn voor vervolging en verdrukking, omdat we bijeenkomen, maar waar we ongestoord en in alle rust mogen luisteren. En bovenal, heren, dank wij u dat u tot ons komt, dat wij geen zoektocht naar u hoeven te beginnen, maar dat u gekomen bent en ons opgezocht hebt. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij u prediken. U komt tot ons, Heere, met uw heilige evangelie en met uw heilige geest. U doet alles wat wij niet kunnen. Heere, we danken u daarvoor. En tegelijk bidden wij daarom. Open uw woord, geef de kracht van uw geest. Vanmorgen mochten we daarover horen, hoe woord en geest samengaan, maar we bidden erom. Want heren, zonder uw genade, zonder uw evangelie, zonder uw heilige geest, is alles leeg en levenloos. Maar heren, we zien op tot u, niet in onzekerheid, maar met vertrouwen, dat u uit uw milde hand geeft wat wij nodig hebben. We mochten het zingen. Hoe goed u bent, Heer is goed en mild en vriendelijk en weldadig, barmhartig, langmoedig, genadig. De psalmdichter kan geen woorden genoeg vinden om uit te drukken wat uw genade en goedheid inhoudt, Heere God. Voor onze harten, met wat we zongen. Maak ons verwachtend en verlangend naar wat u zegt. En zo bidden we voor elkaar. Help uw dienaar, geef dat hij uw woord uitlegt, bij uw woord blijft, maar dat ook de kracht van uw woord in onze harten doordringt. Want het zaad wordt in onze harten gestrooid, heeft u gezegd, Heer Jezus. We bidden voor mensen om ons heen, voor deze wereld in nood, waar zoveel gaande is, waar mensen op de vlucht zijn, waar mensen bang zijn. En we bidden voor uw kerk, waar velen in gevangenissen kwijnen. Heere, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. We bidden, Heere, voor al die broeders en zusters waar ook ter wereld die lijden, omwille van de naam van Jezus Christus. Maar we mogen het weten, Heere, diezelfde rechterhand van u, die doet de wereld beven, maar houdt ook Gods volk in stand. En zo bewaart u, Heer Jezus, en vermeerdert u uw kerk. We bidden voor de kerk in ons eigen land. We bidden voor onze eigen gemeente. Want ook hier zijn krachten werkzaam die het heilige evangelie weerstaan. Er zijn andere geestelijke krachten. Heere, bescherm ons daartegen, geef dat we ze onderkennen. We bidden in het bijzonder voor de jongeren, dat zij gedreven worden door die heilige wet naar het heilige evangelie. Dat zij u vroeg mogen kennen en dienen en een leven lang zich mogen verheugen in uw goedheid. Maar Heere, ook de ouderen in ons midden, als die er zijn die u nog niet kennen en die verloren leven achter zich hebben, geef Heere dat zij het leven mogen vinden bij uzelf. We bidden voor het Joodse volk. Het hoofdstuk dat we gaan lezen gaat ook over hen. De bedekking op hun hart, Heere, neem het weg. Geef dat zij komen tot de kennis van de middelaar, tot de kennis van de gezalfde, de Messias, Jezus van Nazareth. Zegen alle heren die op welke wijze dan ook, in evangelisatie, prediking en op andere wijze in de zending hun krachten geven ten dienste van uw kerk en koninkrijk. En geef dat ook deze dag. Dan zijn het maar twee gewone, bekende kerkdiensten in goede reden. Maar geef dat ook deze dag hier plaats mag hebben in de uitbreiding en de verdieping van het koninkrijk van Jezus Christus. En dat vrederijk dat geen einde zal hebben. Wees ons zo nabij, Heere. Geef ons uw aanwezigheid en hoor ons. In Jezus' naam alleen. Amen. 2 Korinthe 3, ik had het vanmorgen al gezegd. 2 Korinthe 3 is opnieuw het hoofdstuk waar de prediking over zal gaan. Ik lees het nu in zijn geheel. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen van het hart. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En indien de bediening van de dood in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening van de verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de rechtvaardigheid, overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen dat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen dat blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En we doen niet gelijk Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat teniet gedaan wordt. Maar hun, dat is van de Joden, maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heere is, al daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekte aangezicht, de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. Tot zover. De heerlijkheid van Gods wet, dat schrijf ik boven de preek. Het gaat hier over twee vormen van heerlijkheid. De heerlijkheid van de wet, de heerlijkheid van het evangelie. Allebei zijn heerlijk, allebei zijn goed. En toch is het evangelie veel groter en hoger en belangrijker en beter dan de wet. Maar ik leg de nadruk toch op de wet, de heerlijkheid van de wet. Drie gedachten. Ten eerste het bedekte gezicht van Mozes. We lazen dat Mozes moest zijn gezicht bedekken. Het bedekte hart van de hoorders. Vers 15 staat dat. Maar tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Ten derde het onbedekte gezicht van de gelovigen, vers 18. Wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heeren aanschouwen. Dus drie gedachten naar aanleiding van dit gedeelte. Het bedekte gezicht van Mozes, vers 13. Het bedekte hart van de hoorders, vers 15. En het onbedekte gezicht van de gelovigen, vers 18. Wij zingen uit Psalm 90, de psalm bij uitstek die gaat over de wet en de schrik en angst die de wet ons aanjaagt. Vers 4, door uw toorn vergaat ons kwijnend leven, uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Maar dan ook het verlangen naar genade in verzacht. Verblijd ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. Laten we dat zingen als voorbereiding op de verkondiging, Psalm 90, vers 4 en 8. Gemeente, waarom gelooft niet iedereen het evangelie? Als het evangelie een boodschap is die zo goed is en alleen maar vreugde, genade, eeuwig leven omvat. Hoe is het mogelijk dat er iemand ooit is die het evangelie hoort en niet gelooft? Die vraag mag wel bovenkomen. Het is zo'n rijke en vreugdevolle boodschap. Het is het antwoord uiteindelijk op al onze levensvragen. En toch zien wij in de praktijk dat niet iedereen gelooft. Misschien zijn we daar wel gewend aan geraakt. Misschien vinden we het heel gewoon dat we de prediking van het evangelie horen en dat er niks gebeurt. Ik heb er vanmorgen over gesproken, ik hoef dat natuurlijk niet te herhalen, ik sluit daarbij aan. Maar die ervaring is voor alle tijden. Luther had die ervaring in de 16e eeuw, die dacht nu ik het evangelie heb mogen ontdekken en nu ik dit evangelie breng, ja nu. Nu gaat iedereen dit onmiddellijk geloven. De paus, de Romeinse kerk, iedereen, de Joden erbij. En het gebeurde niet. En Luther was zeer teleurgesteld. Paulus had die ervaring ook. Hij had de levende Christus ontmoet. En zijn hart was er vol van. Terstond, vanaf hetzelfde ogenblik, preekte hij Christus. En hij kende dat Joodse volk door en door, want hij had er zelf onderdeel van uitgemaakt en hij wist dat ze al duizenden jaren verlangden naar de komst van de Messias. En hij kon zeggen dat hij gekomen was, maar wat gebeurde de Joden? Geloven hem niet. Hij had een Paulusbekering. En in plaats dat de mensen zeiden, zo, dat zou ik ook wel willen, zeiden ze, die Paulus moet dood. Wat gebeurt daar, de gemeente? Hoe kan dat? Dat het evangelie klinkt en niet geloofd wordt. We kunnen niet naar God wijzen. Want God is niet de schuld van ons ongeloof. Ons ongeloof komt echt uit ons eigen hart. Maar deze vraag hoe dit kan, gemeente, heeft de volle aandacht van de apostel gehad. En hij geeft in voornamelijk de tweede helft van 2 Korinthe 3 een antwoord op deze vraag. En wij krijgen dit antwoord ook. Wij kunnen ons eigen antwoorden hebben. Hè? Ja, dat ligt hier aan, dat ligt daaraan. Ja, we zijn van nature allemaal dood in zonde en misdaden. En dat vinden we dan een soort antwoord. Maar Paulus gaat veel dieper. Hij onderzoekt die vraag. Waar komt dat vandaan dat de Joden niet geloven? En hij zegt dat het te maken heeft met een verkeerde visie op de wet. Nog niet eens zozeer een verkeerde visie op het evangelie. Ja, ook wel, maar hij begint met de wet. En wat hij doet, is dat hij teruggrijpt op het Oude Testament, op Exodus 34. Wat staat er in Exodus 34? Het is het moment dat Mozes voor de tweede keer de berg op gaat. De eerste keer was hij de berg Horeb, Sinaï, opgegaan. God had hem twee stenen tafelen gegeven waar hij met zijn eigen vinger de geboden ingeschreven had en Mozes kwam naar beneden. Maar hij zag daar dat volk met dat gouden kalf. En in heilige woede en verontwaardiging smeet hij de twee stenen tafelen stuk. Maar toen hadden ze nog steeds geen wet, geen verbond. Dus voor een tweede keer ging Mozes die berg op. En ditmaal moest hij zelf die woorden in die tafelen schrijven. En dat staat beschreven in Exodus 34. Dan komt Mozes terug. Die berg af met die twee stenen tafelen. Hij is in de aanwezigheid van God geweest. En de mensen zien iets heel bijzonders aan hem. Zijn gezicht glanst. Ik zal het voorlezen wat er staat. Het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde. De twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand toen hij van de berg afdaalde. Dat Mozes zelf niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde. omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en de Israëlieten keken Mozes aan en zie de gezicht van zijn, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Wat is dat geweest? Er moet een glans zijn geweest op zijn gezicht. En Luther die vermoedt dat het niet alleen de huid van zijn gezicht was, maar de ogen. Dat Mozes zo'n indringende, doordringende oogopslag had, dat hij als het ware door iedereen heen keek, de dwars doorheen. En dat de mensen er zo bang van werden dat ze van hem wegvluchten. En daarom legde Mozes een bedekking, een doek, een sluier over zijn gezicht, als de mensen met hem wilden spreken. Alleen als hij met God sprak, dan nam hij die bedekking weg. Aldus Exodus 34. Nou gemeente, dit heeft uiteraard een diepere betekenis. Dit is niet zomaar een bijzonder verhaaltje uit het Oude Testament. Maar voor Paulus is dat hier een aanwijzing over hoe wij met de wet omgaan. Mozes is de wet. Dat zien we heel vaak, hè? De naam Mozes geldt in het Nieuwe Testament als een andere aanduiding voor de wet. En Paulus noemt die wet hier in vers 7 de bediening van de dood. En in vers 9 de bediening van de verdoemenis. Dus Mozes die komt daar naar beneden en die heeft zo'n glans en die heeft zo'n doordringend licht in zijn ogen, dat de mensen er bang van worden en denken, ik kan niet, ik durf niet in de buurt van Mozes te zijn. Ik kan daar niet leven. Nou gemeente, dat is precies wat de wet is. De wet is de bediening van de verdoemenis. Als wij de wet, hier komt het punt dat Paulus maakt, als wij de wet echt in de ogen zouden kijken, gemeente, dan overleven we het niet. Als wij de wet werkelijk beluisteren en beseffen wat die wet van God zegt, dan zijn we als dat volk van Israël en dan vluchten we in doodsangst weg. Die wet is gegeven als een heerlijkheid. Ja, die wet is goed. Maar het is dodelijk voor ons. Die wet is dus niet bedoeld, gemeente. Heel belangrijk. Die wet van God is helemaal niet bedoeld om ons te helpen om onze leventjes lekker op orde te houden en zo goed en netjes mogelijk te leven. Die wet is gegeven als een bediening van de verdoemenis. Ik ga een paar teksten noemen. Luister ernaar. Leg je leven ernaast. Probeer eens te ervaren wat die woorden met je doen. Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dus als ik 99,9% van die wet gehouden heb, heb ik niet alles gedaan. En u zegt deze tekst, als ik niet alles gedaan heb wat er staat in het boek van de wet, ben ik vervloekt. Jacobus 2 vers 10. Want wie de hele wet zal houden en in één gebod zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Hetzelfde punt. Weet de gemeente wat ik voel, hè, als ik dit lees? Dan denk ik, Heere God, dat is gewoon niet eerlijk. Hoe kunt u dat nu maken? Om mensen die 8 of 9 van de 10 geboden te houden om die schuldig te verklaren aan alle 10. Maar dat is de wet als een bediening van de verdoemenis. Jezus zegt in Matteüs 5, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Onterecht een keer boos op iemand. Wie tot zijn broeder zegt raka, scheldwoord, Hebreeuws scheldwoord, die zal strafbaar zijn door de grote raad, het hoogste niveau wat er in Israël mogelijk was. Maar wie zegt gij dwaas, zal strafbaar zijn door het helse vuur. Als dit de norm is waar God ons mee beoordeelt, gemeente, ja, dan stokken onze gedachten toch. Dan denk je, maar dit wil ik helemaal niet horen. Ik wil dit niet accepteren. Ik vind dit veel te heftig. Ik kan die Joden wel begrijpen. Toen zij die heerlijkheid in de ogen en op het gezicht van Mozes zagen, toen zeiden ze, dit willen we niet. Dat was de ervaring van Paulus zelf. Hij vertelt erover in Romeinen 7. Hij had altijd gedacht dat hij de wet wel kon houden, totdat hij ging zien wat dat 10e gebod zegt. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken. Was hem redelijk goed gelukt. Maar dat laatste gebod zegt, gij zult niet begeren. Dan gaat het naar binnen. Dan gaat het niet alleen om de uiterlijke daden die ik doe, maar over de begeerte. En dan zegt hij, zonder de wet zo leefde ik eertijds. Zonder de wet. Zonder echt te zien en te beseffen wat die wet van God doet. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden en ik ben gestorven. Hij ging er dood aan. De kanttekening zegt erbij, hij heeft alle hoop verloren om door die wet gered te worden. Ja, gemeente, dat is de wet als bediening van de dood en bediening van de verdoemenis. De wet is in één woord een verschrikking, een vonnis, een veroordeling, verdoemenis. En als er geen bedekking op wordt gelegd, dan zullen we van doodschrik beven. En daarom vroegen de Joden Mozes, alsjeblieft, leg iets op je gezicht. Wij kunnen het niet aanzien, het is te heftig, het is te dodelijk, het is te indringend. En Mozes deed het. We gaan naar onze tweede gedachte, het bedekte hart van de hoorders. Dus die Joden hebben er iets op gevonden, als het ware, om zichzelf te beschermen en af te schermen tegen die verdoemende en die dodende werking van de wet. Mozes bedekt zijn gezicht. Paulus, gemeente, die trekt die vergelijking door. In vers 13 heeft hij het over dat deksel op het aangezicht van Mozes. Had hij ook al gezegd in vers 7. En dan zegt hij in vers 15, maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Dus hij houdt de vergelijking vast, de bedekking, een deksel, maar hij verschuift hem ook tegelijk. Hij zegt nu niet meer dat dat deksel op Mozes ligt, op het gezicht van Mozes, maar hij ligt op het hart van de hoorders. En die verschuiving is belangrijk. Ik kom daar straks in de derde gedachte op terug. Maar houd dat vast, dat die beeldspraak iets verschuift. Nou, wat bedoelt die gemeente? Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat er een bedekking ligt op het hart, in de wijze waarop de Joden en waarop wij vaak met de wet omgaan? Ik geef een voorbeeld. Ik geef een voorbeeld. De ouderen onder ons weten nog wel, 1986. De kernramp. Tsjernobyl. De kerncentrale die explodeerde. Wat hebben ze gedaan toen die kerncentrale daar in Tsjernobyl in de Oekraïne ontploft was en al die straling in de omgeving neerkwam, hier tot in Nederland toe hadden we er, was het merkbaar. Maar wat hebben ze gedaan, gemeente? Ze hebben een enorme, echt een enorme koepel eromheen gebouwd. Dus die kerncentrale is er nog in Tsjernobyl, maar je kunt hem niet zien, want er is een meters, meters dikke betonnen koepel omheen gezet om die straling er binnen te houden. Dus die dodelijke straling wordt tegengehouden en bedekt. En wat gebeurt er? Vanaf dat moment zijn er mensen geweest die zeggen, nou, ik kan daar toch wel in de buurt wonen. Officieel mag het niet, maar er valt mee te leven. Dus ondanks die ramp en ondanks dat gevaar zeggen die mensen, nou, het is toch een koepel overheen, het is bedekt, ik ga daar wonen en ik vind wel een manier om ermee om te gaan. Kijk, dat is hoe wij met de wet omgaan. De wet is een dodelijke straling die ons leven verwoest. Maar wij hebben hem bedekt en er valt mee te leven. Er valt mee te leven met die wet. We houden ons aan de regels. We doen ons best. We proberen goede christenen te zijn. We gaan naar de kerk. We bidden. We lezen in de Bijbel. We proberen alle dingen van het leven zo goed mogelijk God te dienen en de Bijbel te gehoorzamen. En dat lukt ons niet, ja, maar wij bidden om genade. En God, geef genade, zodat ik kan leven zoals u dat van mij vraagt. Kijk, gemeente, daar hebben we precies twee manieren om met de wet om te gaan. De ene manier is met bedekking, de andere is zonder bedekking. Zonder bedekking valt niet mee te leven. Dat is dodelijk. Dat is verwoestend. Dat verdoemt ons. Dat veroordeelt en vervloekt ons. Het is veel te angstaanjagend om zo met de wet om te gaan. De wet dood. De letter dood lazen we vanmorgen. En die andere manier is, nou, als we nu een bedekking over die wet doen en dat radicale en dat dodelijke en dat verdoemende, ja, maar wat proberen te vermijden, dan valt er mee te leven. En zo is de wet onze vriend geworden. Een richtlijn voor ons leven, de basis van onze godsdienst. Ik doe mijn best om de wet te houden. Die wet geeft ons zoveel helderheid zonder angst. Het helpt mij om mijn leven te structureren zonder dat ik bang ben. Ik heb regelmaat in mijn leven dankzij de wet zonder de dood. Ik ken u niet goed, gemeente. Te weinig om het al te uitgesproken te zeggen, maar de algemene ervaring die ik wel heb met kerkelijk Nederland. Ik denk dat velen van u een bedekking op uw hart heeft. Ik denk dat velen van u op deze manier leven. Een bedekking. Ik doe mijn best. Hopelijk helpt God mij. Ik ben christelijk. Ik bid. Ik ga naar de kerk, misschien zeg je ook wel, ja, ik vraag er al zo lang om. En waarom bekeert God mij niet? En als ik zo mijn best doe, dan zou het toch echt niet eerlijk van God zijn als hij mij naar de hel stuurt. Dat kan toch niet waar zijn? Als je daarover begint na te denken, dan voel je onrust, verbittering, boosheid naar boven komen. En denk je, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil die wet niet in het gezicht zien. Ik wil die oogopslag van Mozes niet meemaken. Ik wil het bedekt hebben. Ja, gemeente, wat is er mis aan onze toestand? Er is een bedekking op je hart. Er is een bedekking op je hart. U kunt het nog veel te goed uithouden met de wet. Het is leefbaar. Weet u nog, Tsjernobyl? Het is wel leefbaar. Het is toch wel goed te doen. U weigert om de wet recht aan te kijken zonder bedekking. U weigert om Mozes te zien met zijn alles doordringende en alles dodende blik. U schermt zichzelf af voor wat de wet zegt. Nou, dan komen we terug bij het begin. De eerste vraag die ik stelde. Hoe komt het toch, gemeente, dat het evangelie zo mooi is en zoveel mensen het niet geloven? Ligt dat aan het evangelie? Nee, ligt niet aan het evangelie. Ligt dat aan God? Ligt ook niet aan God. Ligt dat aan de wet dan? Nee, ook niet aan de wet. Het ligt aan de bedekking op je hart. Die blinddoek als het ware die je voor je eigen ogen gebonden hebt. Er is niets wat ons zo bij het evangelie vandaan houdt als dit. Onze godsdienst bestaat niet uit geloof in het evangelie, maar uit een slappe visie op de wet. Ons christendom is maar moralisme geworden. Regeltjes houden. En ik zal u vertellen, als dit uw of jouw toestand is, kom je nooit bij het evangelie terecht. Nooit. Nooit bij de genade. Nooit bij de Heer Jezus Christus. Er ligt een bedekking op je hart. En die neemt niet alleen het zicht op de wet weg, maar ook op het evangelie. Ik zei zojuist, gemeente, dat dat verschil belangrijk is. Hè? De bedekking op het gezicht van Mozes of de bedekking van het hart. Als wij een bedekking van ons hart hebben, is niet alleen de wet bedekt, maar ook het evangelie bedekt. Eenvoudig voorbeeld, stel dat deze kanselbijbel de wet zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo, het is veel meer, het is ook het evangelie. Maar als ik deze kanselbijbel zou bedekken, is die bijbel niet meer te zien. Dat is het beeld van het gezicht van Mozes. Mozes bedekte zijn gezicht. Die wet was niet te zien. Maar in vers 15 gaat het over een bedekking van een hart. Dan moet u voorstellen dat ik hier sta en mezelf een blinddoek voordoe of mijn ogen dicht doe. Dan zie ik die bijbel, dat boek ook niet meer uiteraard. Maar ik zie ook helemaal niks meer. Alles is bedekt. Dus vandaar die verschuiving en die kleine verandering die Paulus toepast in de beeldspraak. De bedekking van het hart. Als we verder zouden lezen in 2 Korinthe 4, dan zien we dat ook. Dat die beeldspraak van die bedekking nog een keer terugkomt in hoofdstuk 4 vers 3. Toch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Als wij het evangelie bedekken, als wij de wet slecht bedekt kennen, kennen we ook het evangelie bedekt. Als er een deksel op ons hart ligt, begrijpen we niet alleen wat de wet zegt, niet, maar begrijpen we ook niet wat het evangelie zegt. We zijn voor beide blind. En als dan dat evangelie bedekt is, dan gaan wij verloren. Derde gedachte, gemeente, het onbedekte gezicht van de gelovigen. Wat dan, zegt iemand, wat moet ik dan? Ja, trek die bedekking van je gezicht. Trek die bedekking van je hart. Weg ermee. Om die wet op die verkeerde manier te zien. Zodat het allemaal leefbaar is. Laat die alles doordringende ogen van Mozes op je gericht zijn. Laat die glans van de hemel toe. Loop niet weg. Als die bediening van de dood en de bediening van de verdoemenis aanwezig is. Ja, zegt iemand, maar ik kan dat niet. Ik durf dat niet. Ik word doodsbang. Als dit de wet van God is, dan ben ik precies als de mensen in de tijd van Exodus 34. Ik vlucht weg, ik kom in paniek, ik kan het niet. U heeft gelijk, gemeente. Wij kunnen de wet van God niet onder ogen zien zoals de wet van God bedoeld is. En ik ga ook vanavond u en jou niet oproepen om dan dit toch maar te doen. Het kan niet. Het kan echt niet. Het enige wat wij kunnen doen, wat wij zongen uit Psalm 90. Van doodschrik beven. Wij vluchten weg. Laat niemand van ons vanavond zeggen, ik doe dat niet. Ik kan die confrontatie met de wet wel aan. Het kan niet, gemeente. Je zou er dood bij neervallen. Wie kan er naar Tsjernobyl als die koepel er niet is? Je overleeft het eenvoudigweg niet. Ja, maar wat dan, zegt iemand. Wat dan? Ik snap het. Wat Paulus hier zegt, die bedekking van het hart, die moet weg. Want die bedekking op een hart bedekt ook het evangelie. Ja. Wij komen bij vers 18, gemeente. Daar gaat het nog een keer over die bedekking. En dan staat er. En wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Hier wordt zichtbaar hoe belangrijk die kleine verschuiving is in die beeldspraak. Want als die bedekking op mijn hart ligt, op mijn geestelijke ogen, en die gaat weg, dan zie ik de wet inderdaad, maar ik zie ook het evangelie. En dat is wat de Heer Jezus precies doet, dat hij die bedekking wegneemt, slot van vers 14, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Dus gemeente, wat gebeurt er als wij die bedekking eraf trekken van ons gezicht, als wij tevoorschijn komen achter het doek en de sluier die we zelf bedacht hebben? Moet ik dan het gezicht van Mozes gaan zien in zijn alles doorgrondende blik? Nee, dat is niet wat God van ons vraagt, gemeente. Wat dan wel? Wel, zegt vers 18, dan zien wij de heerlijkheid van de Here. Dat is van de Here Jezus. En dan wordt het anders. Dan mogen we Jezus zien. Als die bedekking weggaat, gemeente, mogen we naar Jezus kijken. En hoe anders is het gezicht van Jezus dan het gezicht van Mozes is. Niemand is er ooit geweest die naar het gezicht van Jezus gekeken heeft en bang is geworden. De kinderen durfden zo bij hem op schoot te gaan zitten. Milde handen, vriendelijke ogen. Zijn bij hem van eeuwigheid. Zijn ogen zijn niet dodend. En het is geen dienst van de verdoemenis, maar een dienst van het leven. Zijn ogen zijn vriendelijk, reddend en genadig en mild. Niemand zal wegvluchten als je de ogen van Jezus ziet. En daarom, gemeente, als die bedekking weggaat, dan moet je niet naar de wet gaan kijken. Maar dan mag je het gezicht van Jezus zien. 2 Korintiërs 4 vers 6 zegt het aan het einde. In het aangezicht van Jezus Christus, dan zie mij God in het gezicht van Jezus. Ik preek daarom vanavond geen wet zonder evangelie, gemeente. Want ik zou u alleen maar bang maken. En u nog dieper in uw sluier en uw bedekking jagen. Ik preek geen wet zonder evangelie. Ik preek ook niet eerst de wet en dan het evangelie. Ik preek ze allebei. En Paulus die zegt het. In vers 12, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En dat wil ik vanavond ook doen. Ik wil vrijmoedig zijn. Ik ga geen bedekt evangelie brengen. Ik zou een bedekt evangelie brengen als ik het met allerlei mitsen en maren en heel voorzichtig. Niemand kwetsen hopelijk. Een beetje genade in de preek. Net genoeg om te zeggen, ja, er was toch wel een beetje genade. Nee, gemeente, met veel vrijmoedigheid. Jezus is aanwezig vanavond. En we mogen met ongedekt gezicht hem aanzien. En niemand van ons zal bang worden als hij Jezus ziet. Eerst dat evangelie dat onze angst en vrees wegneemt. Kijk hem aan, rechtstreeks, zonder bedekking, zonder vrees. Kijk naar de zaligmaker en vraag hem in alle eenvoud of hij je redt van die bediening van de verdoemenis en die bediening van de dood. En dan zal hij zeggen, ja, ik zal je redden. Want die bediening van het leven, gemeente, is veel groter en heerlijker dan heel die wet. De bediening van de geest en van het evangelie is veel rijker dan de bediening van de wet. Het is niet 50-50, het is niet in evenwicht. Die wet was heerlijk, maar valt in het niets vergeleken bij de heerlijkheid van Christus. En daarom mogen wij Christus aanzien. Trek die bedekking van je gezicht. Zie de wereld zoals die is. Zie de werkelijkheid van het evangelie zoals die is. En dan vervolgens toch ook die wet. Ja, zonder bedekking. En dan pas, als wij Jezus hebben gezien, dan komt er ruimte om de wet te laten zijn. Dan lees ik Galaten 3 vers 10. Vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En ik zeg, amen, zo is het. En dan lees ik Jacobus 2 vers 10. Daar staat, wie in een van de geboden gezondigd heeft, is schuldig aan allen. En dan zeg ik, dat is waar. En dan lees ik alle andere geboden. En dan zingen we Psalm 90. De dingen die ik in het openbaar heb gedaan, de dingen die ik in het verborgen heb gedaan, zult u stellen in het licht van uw majesteit. En dan zeg ik, ja, als ik geen zaligmaker had, was ik reddeloos verloren. Maar dit gaan wij zeggen, gemeente, dankzij het evangelie. Dankzij het evangelie. Dan kunnen wij ook met onbedekt gezicht de wet aanzien. En dan kan ik de wet aanvaarden als een bediening van de dood en van de verdoemenis. En erkennen dat die wet mij veroordeelt. En dat ik schuldig sta aan alles. Maar goddank, ik zeg erbij en ik weet door het geloof, dat Christus die wet voor mij vervuld heeft. Kijk gemeente, dan is de wet niet meer een zoetsappig iets geworden waar we wel mee kunnen leven. Dan laten we de wet staan in de bediening van de verdoemenis en van de dood. Maar het schrikt mij niet meer af. En ik ben er niet meer bang voor. Hoe kan dat? Omdat er evangelie is. Hoe kan dat? Omdat ik allereerst het gezicht van Jezus zie. En omdat ik weet dat Hij die wet vervuld heeft. En ik hoef mijn gezicht niet te bedekken als ik naar Hem nader. En dan zie ik het gezicht van God zelf in Jezus Christus. Gemeente, we gaan afronden. Wie vanavond niet erkent dat hij een verschrikkelijke zondaar is, heeft nog nooit naar de wet geluisterd. Wie vanavond niet erkent dat hij een verschrikkelijke zondaar is, heeft nog nooit naar de wet geluisterd. Maar ook wie vanavond bang en onrustig naar huis gaat, heeft nog niet het gezicht van Jezus gezien. En we mogen hem zien in het evangelie. Wij allen, zegt vers 18, alle gelovigen, kijken met onbedekt gezicht. Al is er maar een klein beetje geloof in u of jouw hart, dan ben je veilig, dan ben je gered. Dan mag je het gezicht van Jezus zien. En dan mag je zo naar huis gaan en de nieuwe week ingaan en hem danken dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus zijn. Dan kun je de wet lezen. En dan kun je de wet een bediening van de verdoemenis laten zijn. Zonder angst, zonder vrees, zonder verschrikking, omdat je zegt: het is nu het gezicht van Jezus waar ik mij op richt. Zo gaan we naar huis, de toekomst in. De wet maakt dood. Het is waar. Maar de geest maakt levend. Amen. Psalm 30. Vers 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Dat is vers 2 en we zingen ook vers 3. Een ogenblik mogen ons doen beven, maar zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Laten we danken en bidden. We danken u, Heer Jezus Christus, dat wij uw gezicht mogen zien. Uw vriendelijke ogen. Dat u uw milde handen om ons heen slaat. Ons zegent zoals u de kinderen zegende. Heer, wat zouden wij moeten doen? Waar zouden wij verblijven? Als we alleen die alles doordringende ogen van Mozes zagen. Heer, we danken u. Voor dat onderwijs vandaag van wet en evangelie. Onze verloren toestand. Maar onze geredde toestand. Het eeuwige leven voor ieder. Die één blik op Jezus werpt. Heer, bevrijd ons ervan als die bedekking op ons hart ligt. Vergeef het ons. Als uw goede boodschap tot wetticisme en moralisme hebben gemaakt. Bevrijd ons ervan, Heere, als we er wel mee kunnen leven. En onze godsdienst een saaie en vlakke bedoeling is. Het ligt niet aan u, het ligt aan ons. Heere, geef dat wij vanavond voor het eerst of weer die bedekking wegrukken. Uw gezicht mogen zien. De wet mogen zien. En toch zonder angst. We danken u, Heer Jezus, dat u ons rust belooft en dat u waarmaakt wat u zegt. Dat we zo naar huis mogen gaan, geef dat de woorden die u vandaag tot ons sprak meegaan in onze harten, gedachten, gesprekken, daden. Breng ons volgende week weer samen. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 68. 60 als onze slotzang. En dan van vers 2. De blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Laten we dat zingen, Psalm 68 vers 2. verre veel harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.